Amsterdam FM presenteert Toonzetters.
De Toonzetters met Arinde Jonker.
Ja, welkom dames en heren bij Toonzetters, het klassieke muziekprogramma. Speciaal voor iedereen, maar extra speciaal voor al die mensen die wel van klassieke muziek houden of wel geïnteresseerd zijn in klassieke muziek, maar zich geen weg weten te banen in die gigantische veelheid aan klassieke muziek. En speciaal voor die mensen zoek ik elke week een uitgangspunt uit. En daarna gaan we luisteren naar muziek uit dezelfde periode, maar andere muziek. En zo kan jij als luisteraar een beeld ontwikkelen van wat jij leuk vindt. En dat is natuurlijk het doel van Toonzetters. Het is alweer halverwege januari. Ik hoop dat de start van het nieuwe jaar voor iedereen tot nu toe aangenaam was. En dat je al naar heel veel mooie muziek hebt geluisterd. En het uitgangspunt van deze week is Der Ritt der Walküren, oftewel The Ride of Valkyries uit Die Walküre van Richard Wagner. En wat kan je deze uitzending verder verwachten? Nou, we gaan het dus weer hebben over romantiek, want in die tijd leefde Richard Wagner. En dat is niet per se rozengeur en maneschijn, want er werd in die tijd ook heel veel nationalistische en epische muziek gemaakt waar we naar gaan luisteren. Ja, alleen al het uitgevoerd is een heel episch werk. Verder gaan we het hebben over symfonische gedichten. Hebben we het ook al eerder over gehad in een eerdere uitzending, dus misschien weet je dat nog. En als je daar trouwens meer over wil weten, dan kan je die uitzending ook terugluisteren op Mixcloud en dan op het kanaal van Amsterdam FM. En we gaan verder een brief lezen van Clara Wieck aan haar toekomstige echtgenoot Robert Schumann. En ik ga het hebben over de oorlog van de romantici. Ja, dat klinkt nogal tegenstrijdig, maar toch is het zo. En dan gaan we nu luisteren naar The Ride of the Valkyries, de Ritt der Walküren van Wagner.
Thank you.
Je luisterde naar Der Ritje der Walküre van Richard Wagner uit de opera Die Walküre. En iedereen kent dit deuntje wel en het is dan ook gepopulariseerd door de film Apocalypse Now. Die film over oorlog in Vietnam, waar zoveel over zijn gemaakt trouwens. En met Der Ritje der Walküre, zo'n mond vol. Maar goed, hebben we ook meteen een eindbaas te pakken, want Wagner die kon er wat van. Wagner is trouwens niet voor iedereen weggelegd. Het duurde bij mij best wel lang voordat ik het een beetje kon waarderen. En sommige mensen gaan het nooit mooi vinden, ook al kennen ze klassieke muziek van binnenstebuiten. Maar of je het nou mooi vindt of niet, zijn composities zijn wel heel knap gecomponeerd. En hij was ook heel erg vernieuwend. Wagner leefde van 1813 tot 1883. En daarmee bevinden we ons, zoals ik al zei, in de tijd van romantiek. En in diezelfde tijd werd overigens ook dit geschreven. Ja, ook aan iedereen natuurlijk bekend. En uit de allereerste aflevering van Toonzetters was dit, of in de allereerste aflevering van Toonzetters was dit het uitgangspunt. La Donna è mobile van Verdi. Maar goed, zo meer over romantiek. We gaan nog eerst iets meer zeggen over Wagner. Wagner wilde de muziek veranderen. En dat is hem ook gelukt. Hij heeft een revolutionaire impact gehad op de westerse muziek. En hij zag muziek als een universele taal. En wilde een nieuw soort opera, of liever gezegd muziekdrama in zijn woorden, creëren waarin muziek, woord, drama, vorm, alles een soort perfecte samensmelting vormde. En hij noemde dit dan ook een Gesamtkunstwerk. In tegenstelling tot de meeste componisten schreef Wagner overigens ook zijn eigen teksten of in opera-jargon libretto, of libretti dan eigenlijk. Hij had dus nogal grote ambities. En we weten ook dat Wagner een nogal abnormaal figuur was. Franz Liszt, een hele goede vriend van Wagner, die zei over Wagner: hij heeft een overweldigende aard. Hij is een soort Vesuvius die, als hij uitbarst, schoven van vuur uitspuwt, maar ook bosjes, rozen en vlier. Het is zijn gewoonte om op mensen neer te kijken, zelfs op diegenen die zich aan hem onderwerpen. En hij heeft de uitdrukkelijke stijl en manieren van een heerser. En hij houdt met niemand rekening, behalve misschien met de meest voor de hand liggende. En voor mij maakt hij echter een complete uitzondering. Franz Liszt was overigens niet alleen een goede vriend van Wagner, maar later ook de schoonvader van Wagner. Want hij trouwde met de dochter van Liszt, Cosima. Die heette dus eerst Cosima Liszt en later Cosima Wagner. As said, we begeven ons dus in de romantiek vandaag. En dat is circa 1800 tot 1900, 1910 om en nabij. En de periode daarvoor noemen we de klassieke stijl. Dat is dus klassieke muziek, zoals Mozart. En de muziek na de romantische periode, ja, dat is de 20e eeuw. Dat zijn eigenlijk allerlei stijlen. Eigenlijk zou je sowieso kunnen zeggen dat hoe dichter we naar de moderne tijd komen, hoe minder makkelijk of hoe moeilijker het is om echt te zeggen dit is die stijl, dat is dat, die stijl. En zeker in de 20e eeuw ontstaan er eigenlijk heel veel verschillende stijlen. En dat zie je ook al een beetje in de romantische periode. De romantische muziek zet zich namelijk af tegen het keurige en het beperkte van de klassieke stijl. En het is veel onbegrensder, spiritueler, mystieker, tijdlozer, transcendentaal. Maar ja, hoe hoor je dat? Hoe kan je in romantische muziek nou herkennen of iets transcendentaler en spiritueler is dan wat daarvoor is? Nou ja, we gaan het in ieder geval proberen. Mozart is muziek van de klassieke stijl en daarin kan je een heel duidelijke structuur horen in de muziek en kan je het soms misschien zelfs wel een beetje meezingen. Maar de romantische muziek is vaak wat vrijer, wat suggestiever, wat dramatischer ook. En sowieso in de tijd van de romantiek gingen verschillende kunstvormen steeds meer naar elkaar neigen. Muziek wilde bijvoorbeeld poëzie zijn of poëtisch zijn en poëzie wou juist muzikaal zijn. En Wagner is in die zin dus ook echt een kind van zijn eigen tijd. Want het was zijn ambitie immers om dat Gesamtkunstwerk te maken, om dus verschillende kunstvormen eigenlijk bij elkaar te brengen en daar één Gesamtkunstwerk van te maken. En Franz Liszt zei over muziek dat het gevoel belichaamt zonder het te dwingen en dat het daarom ook de ultieme kunstvorm is. Muziek, zo zegt hij, levert op één en hetzelfde moment zowel de intensiteit als de expressie van het gevoel. Ze is de belichaamde en bevattelijke essentie van het gevoel. Ze kan ons door onze zintuigen worden begrepen. Ze kan door onze zintuigen worden begrepen, dringt in hen door als een pijl, als een straal, als dauw, als een geest en vult onze ziel. Nou, dat klinkt wel een beetje dramatisch. Maar toch denk ik dat de meesten van ons wel herkennen dat je soms naar muziek luistert. Het hoeft niet klassieke muziek te zijn. Any given music, wat jij heel erg mooi vindt. Waar je echt instantly door geraakt wordt. Wat inderdaad als een soort speer bij je binnenkomt. Ja, ik heb bijvoorbeeld wel eens dat ik naar iets zit te luisteren en echt binnen een seconde zit te janken. Nou ja, maybe that's just me. Maar anyway, we gaan luisteren naar Liszt, die zulke mooie woorden over muziek schrijft. We gaan luisteren naar de Hongaarse Rhapsody.
Thank you.
Dat was de Hongaarse Rhapsody nummer 2 van Franz Liszt. Wat is eigenlijk Rhapsody in het Nederlands? Rhapsody? Nou, ik weet niet. Rhapsody, anyway. Misschien herken je deze muziek trouwens wel van een aflevering van Tom & Jerry uit de oude doos. Zo niet, kijk de Cat Concerto op YouTube. Daar speelt Tom deze Hungarian Rhapsody. En hij wordt natuurlijk belaagd door Jerry. Die ligt lekker te slapen in de vleugel als Jerry. Nee, ja, wacht even. Als Tom een concert geeft. Lang geleden dat ik het heb gekeken. En origineel werd dit door Liszt gecomponeerd alleen voor piano, wat je dan dus ook bij Tom & Jerry ziet. Maar hier heb ik gekozen voor een uitvoering met orkest, want ik vind dat het orkest het epische van deze muziek wat beter naar voren brengt. En je hoort ook beter de Hongaarse dans hierin terugkomen. Liszt was dus geïnspireerd door Hongaarse volksliederen en dansen voor zijn Hongaarse rhapsodies. En dat zijn er trouwens in totaal 19. En hij gebruikte allerlei gypsy effecten in zijn compositie. Iets meer over Liszt. Franz Liszt leefde van 1811 tot 1886 en hij was dus maar 2 jaar ouder dan zijn vriend en dus later schoonzoon Richard Wagner. De beste man verwierf bekendheid in zijn eigen tijd omdat hij een virtuose pianist was. Het was een showman, een echte dandy. Als je een fotootje van hem opzoekt, dan kan je dat ook wel zien. Liszt hield heel erg van Hongarije en dat komt ook terug in zijn muziek. En dat is dan dus ook een thema waar ik het al even over had aan het begin van de uitzending, nationalisme. Dat betekent niet dat componisten allemaal fascisten waren, helemaal niet. Maar er kwam wel een tendens, een mode om op zoek te gaan naar een eigen stem of een eigen geluid van het land. Na de Franse Revolutie in 1848 vond er een emancipatie plaats van het gewone volk. En hiermee groeide ook de openlijke trots van culturele uitingen van het gewone volk. En sommige componisten streefden dus ook naar een eigen geluid, een eigen muziek. En volksmuziek kwam hierbij heel goed van pas, zoals dus zo'n Hongaarse dans. Zo konden componisten gebruik maken van gangbare, populaire muziekstijlen. En dan konden ze daar een soort nationaal sausje overheen gieten. Want helemaal inheemse muziek, om dat woord maar even te gebruiken, maken, dat sloeg niet aan, grappig genoeg, bij het grotere volk. En waarmee kan je muziek nou makkelijk een eigen geluid geven? Met taal. Zoals dus liederen in eigen taal, zoals deze.
Oh.
Dat was Det Sing. Ik weet niet of ik het goed uitspreek trouwens, had ik even moeten checken, pardon. Oftewel De Verleiding in het Noors, een lied van Edvard Grieg uit de liederencyclus De Bergmeid. Ik vind het zo'n grappige titel. In het Noors is dat Hauktusa trouwens. Of zo heet zij. De tekst is geschreven door de Noorse schrijver Arne Garborg en het vertelt het verhaal van Hauktusa, ik weet wederom niet of ik het goed uitspreek, pardon, een jong hoedend bergmeisje en haar eerste liefdesrelatie en natuurlijk haar eerste hartezeer met een jongen. En die teksten in die hele liederencyclus die spreken van kabbelende beekjes en lekkere bosbessen. En de muziek probeert deze beelden te verklanken. Niet zozeer dit lied, maar andere liederen uit de cyclus wel. En zo vertelt Grieg dus met tekst en muziek het verhaal van een verliefd meisje enerzijds en het mystieke Noorse landschap dat haar omringt. En dat is dus een symfonisch gedicht. En met dit semi-nationalistische gedicht op muziek zijn we dus ook weer aangekomen bij een muziekvorm die typisch is voor romantische muziek. Grieg probeerde de beschrijvingen van de omgeving na te bootsen met de muziek. En dat werd heel erg populair in de romantische periode om dat te proberen. Of om dat te doen. En ik noemde ook al eerder dat in de romantische periode verschillende kunstvormen naar elkaar toe neigden. En hier is het ook weer een voorbeeld van. Nou, mocht je net zijn ingetuned, je luistert naar Toonzetters op Amsterdam FM en Radio Salto. En we hebben het vandaag over de romantiek. En dat is een periode van 1800 tot 1910. Componisten probeerden in deze periode soms met alleen muziek toch een beeld te beschrijven. Bijvoorbeeld een kappelend beekje. En dat noem je dan een symfonisch gedicht of programmamuziek. Als muziek dus heel duidelijk een beeld bij je oproept, dan kan het zomaar zijn dat dat muziek is uit de romantische periode. En hier gaan we luisteren naar nog een werk van Grieg, waarin hij het ochtendgloren probeert te verklanken. En die muziek, die ken je waarschijnlijk wel. Je luisterde naar Morgenstemming en daarna Eustace's Dood uit de eerste suite van Peer Gynt van Edvard Grieg. Een beetje dramatisch einde, maar goede kans dat je het eerste gedeelte in ieder geval wel kent. En kan je je dan ook de zonsopkomst inbeelden als je naar die muziek luistert? Als je benieuwd bent, moet je het misschien nog een keer luisteren. Ik vind het wel de moeite waard in ieder geval. Prachtige muziek. Nou, dat is dus wederom typisch een symfonisch gedicht. En als je iemand op zijn verjaardag of haar verjaardag nou echt heel lekker wil wekken, zet dit dan op. Ik heb dat een keertje meegemaakt en dat was echt... Je kan niet beter wakker worden met dat eerste deel dan, hè, de morgenstemming. En ja, dan daarna volgde die dood van zo dramatisch. En dat patroontje van du-du-du-du-du-du-du. En dan aan het einde gaat het juist achterstevoren. Alsof het laatste adem is van Euse. Ik weet niet of dat zo is hoor, maar dat is dan wat ik erin hoor. Prachtig in ieder geval. En ook allebei de stukken zo episch. Dus die passen heel goed in de thema's van deze uitzending. En dan is het nu voorleestijd. En vandaag lees ik een brief voor van Clara Schubert. Of hier nog Clara Wieck. Oh, pardon. Clara Schumann. Aan Robert Schumann. Ik maak die vergissing wel eens vaker. Sorry. En Clara Wieck leefde van 1819 tot 1896. En ze was in haar eigen tijd een zeer bekende pianist. Daar gaan we. Het is november 1837. De brief is geschreven in Praag op zondagavond de 12e. Lieve Robert, je brief maakt me onuitsprekelijk gelukkig. Ik beefde van vreugde toen Nanny hem aan mij overhandigde. Maar laat me je eerst een beetje uitschelden en je vertellen dat je een onverzadigbare kerel bent. Eerst wilde je elke 8 weken een brief hebben, daarna elke 4 weken en nu schrijf ik je elke 3 weken en je klaagt nog steeds. Ik neig te geloven dat je me al het heerschap van een echtgenoot wil laten voelen. Heel goed. Ik denk dat we tot een overeenkomst zullen komen. Maar wat schrijft u daar van hoop die zingt? Heb je die betekenis uit mijn brieven gehaald? Ach, Robert, dat doet me pijn. Ik leef maar in 1 hoop. Slechts 1 gedachte inspireert me bij alles wat ik doe. En je zegt, nee, schrijft zoiets? Laat dit niet verder gaan. En nu, wat betreft trouwen? Dat wordt zeker overwogen. Stel dat er een diamant zou verschijnen die me zo verblindde dat ik Eusebius, Florestan en de rest niet meer kon zien. En dat je eindelijk zou lezen in de krant verloving van Fräulein Clara Wieck met Herr von Parelsnoer of Diamantara. Nee, maar serieus. Ben ik een klein kind dat zich zal laten leiden naar het altaar alsof het naar school gaat? Nee, Robert. Als je me een kind noemt, klinkt dat zo lief. Maar als je me een kind vindt, dan sta ik op en zeg ik, je vergist je. Vertrouw me volledig. Heb ik je niet eerder geschreven? Nood breekt ijzer. Als niets meer helpt, zal ik vrede zoeken in liefdevolle armen. Nu dan, wat bedoelde ik te zeggen? Ik bedoel de ring. Wat? Wil je het mij teruggeven? Dat moet worden overwogen, maar ik zal erover nadenken. Je glimlacht? Ik ook. De maan gluurt gewoon naar binnen om een vriendelijke groet te brengen. Nu, beste Robert, we zullen het allemaal laten zoals het was, nietwaar? En je zult me je ware Clara noemen en nooit iets anders voor de toekomst. Ik kan niet meer schrijven, want het is laat. Dit is een erg saaie brief. Je moet hem verdragen en als liefde beschouwen, want hij is in pure liefde geschreven. Door jou, Clara. Ach, wat zoet, deze 2 tortelduifjes. En ja, ik vond het zelf helemaal geen saaie brief, daarom heb ik hem uitgekozen. Maar zo makkelijk ging het leven verder niet voor Robert en Clara Schumann. Robert deed Clara een huwelijksaanzoek, dat had hij voor deze brief al gedaan. Maar de vader van Clara, die stak er een stokje voor. Die accepteerde het niet toen Robert om de hand van zijn dochter kwam vragen. En toen zijn ze naar de rechter gestapt en die heeft hun in het gelijk gesteld. En uiteindelijk zijn ze pas in 1840 getrouwd. Of nou ja, pas. Clara was toen nog niet eens 21. Maar toen ze deze brief schreef, was ze nog maar 18. En mevrouw Schumann was niet alleen een begenadigd pianist. Ze heeft ook hele mooie muziek gecomponeerd. En daar gaan we nu natuurlijk naar luisteren. En dan moet ik tot de bittere conclusie komen dat dit de eerste keer is dat we naar muziek gaan luisteren van een vrouwelijke componist in Toonzetters. Ja, het spiet me donders. Er is vast een heleboel mooie muziek geschreven door vrouwen waar we niet van weten. Maar gelukkig wel van Clara Wieck, de vrouw van Robert Schumann. En we gaan luisteren naar het eerste deel van haar pianotrio in G klein. Thank you. Ja, dat was het eerste deel van het pianotrio in G klein van Clara Schumann. En zij schreef het in 1845-46 en had het toen bepaald niet makkelijk. Want meneer Schumann was in die tijd heel ziek en zij had in dat jaar ook nog een miskraam. Wat een ellende. Ik wilde eigenlijk ook nog een deel van het eerste strijkkwartet van meneer Schumann, Robert Schumann, laten horen. Maar ik heb net even naar de tijd gekeken en daar heb ik geen tijd meer voor helaas. Dus ga die vooral zelf nog lekker luisteren. Het eerste strijkkwartet in deel 1 had ik bedacht. Maar goed, we gaan door. We moeten door. Er is namelijk veel meer te vertellen over de Schumanns en hun muziek. Zeker in relatie tot componisten die al de revue zijn gepasseerd deze uitzending. Namelijk Franz Liszt en Richard Wagner. Je had namelijk twee kampen. Aan de ene kant had je de Schumanns onder andere en ook bijvoorbeeld Mendelssohn, die voorstander waren van een waardering en bestudering van oude maestro's, zoals Mozart. Maar daarmee waren zij dus ook een beetje conservatief. En aan de andere kant stonden onder andere Wagner en Liszt, die radicaal progressief waren en nieuwe muziek wilden maken en zich vooral niet te veel wilden bezighouden met wat hun voorgangers Mozart en Haydn hadden uitgespookt. Maar geinig genoeg keken beide kampen op naar dezelfde componist. De conservatieven zagen hun ultieme piek, zagen hem als ultieme piek van klassieke muziek. En de radicalen zagen hem juist als begin van iets nieuws. Ja, ik kan het maar over één man hebben, hè? Ludwig van Beethoven natuurlijk. En daar gaan we zo naar luisteren. En dat is dan ook alweer het laatste stuk van deze uitzending. De vorige keer dat ik het had over Beethoven in de romantische periode, eindigde ik ook al met Beethoven. Ja, het is nou eenmaal een dikke held. We luisterden in deze uitzending naar muziek uit de romantische periode. En dat is de periode van ongeveer 1800 tot 1910. Er valt natuurlijk ontzettend veel te vertellen over deze periode. En we luisterden dan deze keer vooral naar epische muziekstukken. Hoewel dat van Clara Schumann was niet per se heel episch. Maar verder was het allemaal vrij episch getint. En als je muziek hoort die heel erg filmisch klinkt of heel episch klinkt, dan kan je er wel van uitgaan dat het of moderne filmmuziek is of dat het romantische muziek is. Dus zo kan je het proberen een beetje te ontdekken. En in deze uitzending heb ik het ook gehad over hoe componisten probeerden met geluid toch een beeld te vertellen. En hoe sommige componisten ook het nationale karakter in muziek probeerden te verklanken. En we hadden het net ook over de beef tussen radicale en progressieve componisten. Ik vind het allemaal mooi. Scheelt weer. En vind jij dat ook? Nou, dat zou ik wel eens willen weten. Let me know, @klassieketoonzetters of #toonzetters, anything. Ik vind het wel. Vind ik heel erg leuk. By the way, je mag ook wel een verzoeknummertje indienen. Lijkt me ook heel leuk om muziek te draaien die door een luisteraar is ingediend. En hopelijk zat er iets tussen wat je leuk vindt. Zo niet, niet getreurd. Er is veel meer dan romantische muziek. En volgende week dus weer een uitzending vol muziek uit een hele andere periode. En dan gaan we nu afsluiten met Beethoven en wel zijn 7e symfonie, het tweede deel. En dat is heel passend in dit thema van deze uitzending. Lekker episch. En dat klopt ook, want het is ook wel bekend van de film The Fall. En als je die niet kent, gaat dat zien. Echt zo'n gave film. Beethoven dus. Enjoy en tot de volgende keer!